Ja, dag luisteraars. Daar zijn we weer met ons wekelijks programma Kerk in Delft. Informatie, actualiteiten, wetenswaardigheden van, voor, door en met de kerken in Delft. Het is een zaterdag na Pasen. Namens het hele radioteam, wat laat misschien, maar in ieder geval ook een hele zalige Pasen aan iedereen. Ik hoop dat u hele goede dagen gehad heeft. Naast me zit René Strengholt. Mijn naam is Jan Lamberts. René gaat u vertellen wat er in het programma is vandaag.
Ja, we hebben weer twee gesprekken van de week, zoals we gewend zijn. Voor het eerste gesprek zijn al aangeschoven Rob van Woudenberg en Piet Wolf. Zij zijn beide mede-organisator geweest van de jacht. Een spel wat in Delft is gespeeld in de afgelopen weken. En beide gaan ze ook een marathon lopen in Israël in juni. En daar gaan ze over vertellen zometeen. En na de break hebben we Ton Nap, voorganger van de ABC-kerk in Delft, die volgende week een symposium organiseert over pastoraat. Pastoraat in beweging, daar zal hij over vertellen. En we hebben onze vaste items, kerkagenda en de gedachten van de week. Dus het wordt weer een leuke uitzending.
Nu volgt het gesprek van de week.
En dat gesprek is met Rob van Woudenberg en Piet Wolf, die bij ons zijn aangeschoven. Zij vertellen over de jacht. De jacht was een spel wat georganiseerd was. Misschien dat jullie eerst eens even kort kunnen uitleggen, wat was het ook alweer?
Nou, het belangrijkste doel was in ieder geval om christenen in Delft, Den Hoorn en Delfgauw bewust te maken van christenvervolging. En je merkt dat heel veel mensen, ook christenen, soms toch een beetje ver van hun bedshow is. Ik denk van nou, wat daar allemaal gebeurt, heel vervelend voor die christenen. We kunnen voor ze bidden, maar we willen het iets dichterbij brengen nog. Dus dat was het ene doel, meer bewustzijn creëren. En het tweede doel was eigenlijk zeg maar, om geld in te zamelen voor daadwerkelijke hulp voor de mensen die vervolgd worden. En die wij ook als onze broers en zussen zien. En wat hadden we nou bedacht? Het was eigenlijk een spelformat wat door Zwolle, mensen in Zwolle al bedacht was vorig jaar en ook uitgevoerd. En dat format hebben we overgenomen. Dat mensen zich kunnen inschrijven en dan ging je eigenlijk zeg maar jagen op iemand. En de bedoeling was zeg maar dat iemand die in het spel zat, was als, zowel dus jager als vervolger. Hij kon vervolgd worden. Iemand kreeg een kaartje, daar stond zijn naam op, met adres, leeftijd en geslacht, met een fotootje erbij. En dan moest je diegene proberen te vinden. En je creëerde dus op die manier een fractie van wat die mensen daar moesten ervaren. Natuurlijk van, hey, er is iemand die op zoek is naar mij, ik moet om mijn schouder kijken. Een stukje wantrouwen wat je creëerde. Omdat er natuurlijk allemaal christenen in Delft meededen. Dat kon dat je eigen gemeente zijn. Dat kon bij een aantal mensen zelfs binnen het eigen gezin zijn. Wie kan ik nog vertrouwen en wie kan ik niet vertrouwen?
En het is nu al afgelopen. Hoe heeft het gewerkt? Is het jullie doeleind behaald?
Ja, wat is het doel? Als ik kijk naar dat we van heel veel mensen de reactie hebben gehad. Vooraf ook dat ze het enthousiast waren over het doel. En daar hebben uiteindelijk 90 mensen mee gedaan in Delft. Er zijn 11 steden of 10 steden in Nederland geweest waar het ook gespeeld heeft. Zwolle, dus de moederstad zullen we zeggen waar het ooit begonnen is, daar deden 186 mee. En daarna was de derde stad, zullen we zeggen, was 25 of 30 of 40 mensen. Dus wat dat betreft 90 mensen in Delft mogen heel niet ontevreden over zijn. En dan hebben we afgelopen donderdag een slotavond gehad waar we er ook in het kort op teruggekeken hebben. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig met ook een spreker van Open Doors, Ron van der Spoel. Waar we teruggekeken hebben en mensen ook bewust hebben gemaakt van ja, wat houdt het nou in? En als ik dan zie dat mensen dus bij mensen meer is gaan leven, dan denk ik van ja, dan is dat doel in ieder geval bereikt. En we hebben ook een mooi bedrag opgehaald. Dus wat dat betreft, twee doelen zijn gehaald.
Kan je vertellen welk bedrag?
Ik moet even om erbij, maar het zal niet veel verschillen rond de inschrijving zelf. Plus de collecte afgelopen donderdag en de veiling die we hebben gedaan, komt zeg maar op €8300 uit.
Dat is een heel mooi bedrag.
En dat bedrag gaat 100% naar Open Doors toe.
Ja.
En daar kunnen ze daadwerkelijk mensen mee helpen.
Weet je, uit jouw verhaal, Rob, krijg ik heel sterk de indruk dat wij in Nederland als christenen niet maar half beseffen in welk voor een fijn en veilig land we leven als christenen. Ik hoef niet over mijn schouder heen te kijken als ik op de straat loop. Ik hoef als voorganger niet bang te zijn dat ik morgen opgepakt word door de politie of door de geheime dienst. Dat is dus in heel veel landen gewoon niet zo. Dus eigenlijk valt mij een aantal deelnemers nog vies tegen eigenlijk. Vinden jullie ook niet, meneer Wolf?
Dat zou je kunnen zeggen. Want ik moest denken aan zeg maar de afgelopen week, de week voor Pasen, Stille Week. Hoeveel bijeenkomsten zijn er niet in Delft? En ja, je kan er zo gewoon naartoe en in- en uitlopen. En ook met de paasjubel op de markt, nou, heel uitbundig. Maar er wordt ons geen strobreed in de weg gelegd wat dat betreft.
Ja,
dus dat is een ontzettend contrast natuurlijk met de nieuwsberichten zijn heel actueel. Als we ook denken aan wat er in Kenia gebeurd is natuurlijk het afgelopen weekend op de universiteit. Nou, dat is schrijnend natuurlijk.
Ja,
Het gaat maar door en dat, dat is ongelooflijk hoe wij dan in vrijheid christen kunnen zijn.
Ja.
En,
maar misschien...
Als je die vraag zou krijgen van, ben je christen of moslim? En wat ga je dan antwoorden?
Als je leven kan kosten.
Als je daar antwoordt dat je christen bent, dan en je ziet het om je heen dat de mensen neergeschoten worden, dan is dat op dat moment ook jouw moment. Nou, hoe sterk zouden wij zijn?
Ja.
Ik heb me heel sterk afgevraagd, ook vandaag nog.
Ja, ik denk dan wel eens, en ik heb er natuurlijk ook regelmatig met de gemeenteleden Pochiaan wel eens een discussie over. We hebben onze mond vol hier in Nederland van tolerantie. En wat vooral de groepen moeten tolerant zijn naar andere religies. Hè. Geen islamhaat, Geert Wilders wordt verketterd. Maar ondertussen zijn er tal van plekken op de wereld waar we als christenen vervolgd worden. Of het leven ons onmogelijk gemaakt wordt. Eigenlijk is dat ook een hele rare tegenstelling. Vind je ook niet erop?
Ja, zeker. Ik denk dat als je vergelijkt wat er dan voor actie soms ook teweeg komt in de wereld, hè, naar leiding van vreselijke aanslagen die er plaatsvinden op christenen, waar mensen christenen uitgemoord worden. Ik vond het heel treffend bij ons in de kerk en de gemeente, zeg maar, na de aanslag in Parijs, zullen we zeggen. Los van het feit dat er ook nog een Joodse winkel was natuurlijk, waar nog wat gebeurd is. Maar natuurlijk bij die uitgeverij Charlie Hebdo. De hele wereld stond op zijn kop. Er werden miljoenen mensen gingen demonstreren in Parijs. En over de hele wereld was iedereen natuurlijk aan het demonstreren. En onze predikant zei terecht ook natuurlijk van, het is niet goed, hè, wat daar gebeurd is. Dat veroordelen we ook. Maar als je ziet wat er natuurlijk voor dagelijks ook bij Boko Haram en andere dingen gebeuren tegen christenen. Ja, je hoort er af en toe lees je wat over. En sommige kranten lees je er helemaal niks over. Maar wat doet ons dat? En Piet noemde net al Nigeria, of tenminste Kenia, de studenten. Maar bijna 150 studenten inderdaad alleen het feit dat ze christen zijn. Wat heeft dat nou in de wereld opgeroepen? Zijn er nu miljoenen mensen gaan demonstreren?
Nee, dat is veel.
Dus dat voelt mensen toch een beetje van, ja.
Nee, en dan hebben we het niet over Indonesië, Pakistan, Bangladesh. Wat dat toch regelmatig aan de orde is, christenvervolging. Is het iets waar jullie van denken van, sorry René, dat ik even inbreek. Is het iets waar jullie van denken van, dat gaat ook, dat heeft ook een historische loop? Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat we tot voor 40 jaar geleden redelijk dicht bij de voordeur in Noord-Ierland katholieke protestanten elkaar afschoten. En we hebben zelf de reformatie meegemaakt.
Kruistochten.
En de godsdienstoorlogen in de 17e, 16e, 17e eeuw. We zijn geen HB'ter soms.
Nee, dat heeft de geschiedenis natuurlijk wel geleerd, wat dat betreft. Maar je zou ook kunnen denken van, ja, het is een hopeloze situatie waar jij als persoon niet veel aan kan veranderen. Maar dan toch kan je onze... En dan zie ik dat toch als onze broers en zusters die daar zeg maar het heel moeilijk hebben.
En wij zijn verantwoordelijk voor de tijd waarin wij leven natuurlijk ook. Hè?
Absoluut.
De organisatie, zeg maar, de vierde musketier, zullen we zeggen, waar we misschien straks nog even over hebben. Een van de doelen is, zullen we zeggen, om golf van gerechtigheid te verspreiden. En als iedereen, zeg maar, dat zou doen, die daar voor wil staan, dan gaan er gewoon dingen in de wereld gebeuren natuurlijk. En we kunnen wel terugkijken op onze geschiedenis, maar ik zeg het maar, van je geschiedenis moet je leren. Dus laten we er vooral lering van trekken en nu onze verantwoordelijkheid pakken.
Ja. Nee, ik vind dat een mooie. Het zijn onze broeders en zusters en we kunnen dus niet.
We praten verder met Rob van Woudenberg en Piet Wolf. Jullie hebben allebei in de leiding gezeten van de jacht van het spel. Het ging om elkaar op elkaar jagen of gejaagd worden. Hoe kun je wat vertellen over hoe mensen dat aangepakt hebben en hoe?
Ja, dat is wel aardig om een paar leuke voorbeelden te noemen. Sommige mensen zaten er heel actief in en de anderen wat passief. De overall winnaar, zullen we zeggen, die heeft uiteindelijk 6 mensen vervolgd, uit het spel gehaald, zullen we zeggen. Maar was zelf ook heel erg creatief. Om een voorbeeld te noemen. Hij had gegoogeld, zullen we zeggen, om te kijken. Hij moest, Piet Jansen moest hij bijvoorbeeld vervolgen. En hij had gegoogeld van wie is het dan. Want hij had op het kaartje natuurlijk alleen het adres staan. en zijn leeftijd. En toen kwam hij erachter dat hij bij een bepaald bedrijf werkte. En hij kende iemand die ook bij dat bedrijf werkte. Dus hij vroeg aan diegene van, joh, kan je misschien een rondleiding voor mij verzorgen door het bedrijf heen? En het enige wat hij moest doen was even geduld hebben. En toen ze op de derde etage waren, toen zag hij hem zitten en hij liep die kamer in. En dan pakte hem bij zijn arm, zoals de spelregels voorschrijft. Ja. En zegt, hoor je ook bij de Jezus van Galilea? En desbetreffende persoon lag uit het spel. Nou, is maar eventjes om te kijken hoe creatief mensen waren. Een ander iets wat hij had gedaan, is dat hij, hij had wel verstand van computers en hij had dat gegoogeld. En via een of andere cache, vraag me niet hoe het werkt, was hij erachter gekomen dat de desbetreffende persoon ook een DVD aan me geboden had op Marktplaats. En hij heeft een bod gedaan op die DVD. En de desbetreffende persoon was in eerste instantie helemaal niet argwanend. Want hij had toevallig de dag ervoor ook iets anders verkocht via Marktplaats. Toen had hij nog tegen zijn vrouw gezegd, ik doe niet open, doe jij maar open. Want voor hetzelfde geld is het een val. Maar ja, die had er helemaal niks mee te maken. En een dag later staat iemand voor de stoep die wel er wat mee te maken heeft. Dus die zegt, ik kom voor die DVD. En hij doet open en hij pakt hem bij zijn arm. En hij zegt, hoor je ook bij de Jezus van Galilea? En ook hij ligt uit het spel. Nou, het zijn zomaar dingen dat mensen dus heel creatief mee bezig kunnen zijn. We hoorden ook van iemand, zeg maar, die gewoon op school of op de TU les gaf. En er was gewoon iemand die moest hem pakken. En die is gewoon in de aula gaan zitten of in de collegezaal. En die heeft het hele uur netjes te luisteren. En aan het eind van het uur ging hij beneden toe en zegt, nou meneer, ik heb genoten van uw toespraak. Mag ik u een hand geven? En ik ben die en die. En nu hoort u ook bij de Jezus van Galilea. En ook uit het spel. Dus als je heel creatief bent, ga je natuurlijk op zoek. En zeg mensen, ook binnen wat ik al zei, binnen je eigen gezin. Hè? Soms een man en vrouw deed je samen mee. Of vader en dochter. Ja, kan je elkaar nog vertrouwen. Dus zulke dingen vonden plaats.
Want vervolging is dus heel creatief, hè? Dit zijn leuke anekdotes uit een spel. Maar je kunt ze, ik zou zeggen, je kunt ze bijna
het is werkelijkheid. Want ik had toevallig vandaag met een collega over nog. En iets wat mij enorm getroffen heeft en waardoor ik altijd tegenwoordig naar de Nacht van het Gebed ga. Dat is misschien ook wel goed om nu toch te zeggen. 6 juni is er weer Nacht van het Gebed in Delft. En we gaan daar naartoe. Dan zijn er gebedsblokken en dan wordt zeg maar ook iets verteld over wat er gebeurt aan vervolging in landen. En toen was er iemand zeg maar die was in Noord-Korea geweest. En Noord-Korea staat al jaren als nummer 1 aan de top. En daar was verteld, zullen we zeggen, hoe het systeem, hoe die kinderen beïnvloedt zelfs op school. Was zeg maar de vraag gesteld door de juffrouw van, jongens, kijk eens, dit is een Bijbel. En we gaan nu een spel spelen. En je ouders zitten ook in het complot, maar je mag thuis niks zeggen, want die hebben deze Bijbel verstopt. En nou is de bedoeling dat jullie met elkaar thuis gaan kijken waar die Bijbel ligt. En die hebben die ouders natuurlijk heel goed verstopt. Want ja, die gaan natuurlijk niet zomaar op een makkelijke plaats leggen. Dus je moet heel goed gaan zoeken. En morgen gaan we vragen wie, dan kan je een prijs krijgen van wie dus de Bijbel gevonden heeft. Nou, volgende dag komen de kinderen op school. In de klas van 30, 40 kinderen zitten er 8 die steken hun hand op. En die zeggen van, ik heb thuis bij mijn vader en moeder een Bijbel gevonden. Achter het raam, waar staat dus geheime dienst van Noord-Korea. En die kijkt dat dus aan. En die gaan dus bij wijze van spreken bij de 8 kinderen die dus hun vinger gaan naar langs huis. En de ouders worden opgepakt. En ja, ik krijg er nog kippenvel van. Dat je denkt van, hoe kan je zo slecht zijn eigenlijk, zullen we zeggen. Dus de kinderen komen thuis in een leeg huis. En die hebben dus onbewust meegewerkt. Maar ik denk van, zo zit het dus wel in elkaar. En zo werkt het. En je kan het je niet voorstellen dat zulke dingen gebeuren. Maar het spel en de werkelijkheid zijn heel dicht bij elkaar, ja.
Ja, jullie zijn erg betrokken bij zeg maar, het thema christenvervolging. Ik begreep ook dat jullie allebei marathon gaan lopen in Israël in juni. Ook voor dit doel.
Nou, één ding is misschien wel goed om te zeggen. Ik kan misschien Piet iets meer over vertellen. Maar er is nog een derde persoon hier in de regio zeg maar, die het ook doet. Dat is Ruud Looyen. Die zit in de Morgenstondgemeente. Piet zit in de Bethlehemkapel.
Binnenstad Vrijban.
En ik in de Matthäuswijkgemeente. Dus vanuit 3 verschillende kerken. Maar als we Delft en Den Hoorn en Delft gauw kijken, zijn er zeg maar 3 mensen in de regio die naar Israël gaan om voor dit doel wat te lopen.
Ja, en de organisatie die erachter zit is Open Doors, hè? Ja. Voor alle duidelijkheid nog een keer.
Ja, Open Doors is natuurlijk een wereldwijd opererende organisatie die zich inzet voor christenvervolging. En wij gaan nu specifiek naar het Midden-Oosten kijken, omdat daar natuurlijk op het ogenblik rond Syrië natuurlijk heel veel aan de hand is. Dus daar richt onze, wat wij aan donaties ophalen, zeg maar. Want het is de bedoeling, het is dus een sponsorloop eigenlijk. Hè? En er wordt ook gewandeld en er wordt ook met de mountainbike, een aantal mensen die gaan dus mountainbiken daar. Op de Westbank in het Palestijns gebied, waar ook nog Israëlische enclaves zijn. Dus de bedoeling is dat daar het parcours uitgezet wordt, of dat is eigenlijk al uitgezet. En in juni gaan wij daar dus naartoe. Dan hopen wij daar dus die, behalve die sportieve prestatie te doen, ook bij vluchtelingen op bezoek te gaan. Om ook die mensen te laten merken dat ze niet vergeten worden. En Open Doors die werkt dus al jarenlang ook in dat gebied. We werken al jarenlang in het Midden-Oosten, ook in Syrië. Dus ze zijn heel goed bekend daar, lokaal. En kunnen dus ook heel daadwerkelijk dat geld goed inzetten.
Ja. En dat geld, dat zamelen jullie in?
Ja, iedere deelnemer die zich opgegeven heeft om aan de Muscatlon deel te nemen, die wordt verwacht dat hij 10.000 euro bij elkaar haalt aan sponsorgeld. En dat is los nog van de kosten die de reis en verblijf kosten bij deelnemen. Dus dat is ook nog voor eigen rekening, zeg maar. Dus het volledige bedrag aan 10.000, als we dat halen, dan is dat wordt gebruikt voor Open Doors om hun activiteiten daar te doen. En voornamelijk is dat nu humanitaire hulp ook. Omdat ook de vluchtelingen die worden voornamelijk ook opgevangen in de kampen van de Verenigde Naties. Maar christenen zijn ook met name daar niet veilig. Omdat er ook heel veel bevolkingsgroepen door elkaar zitten daar in die vluchtelingkampen.
Ja.
Er worden weer bij particuliere gezinnen ondergebracht.
Ja. Ik krijg een seintje van de regie dat we er een einde aan moeten breien. Eén vraag, hoeveel deelnemers verwachten jullie voor de Muscatlon? Hoeveel deelnemers hopen jullie?
Nou ja, totaal de Muscatlon, en dan praat je niet alleen over Israël. Er zijn namelijk nog meer doelen zijn er en meer landen waar naartoe gaan. Totaal praat je dan over ruim 450 mannen en vrouwen die meedoen. En als je puur kijkt naar Israël en de Palestijnse gebieden waar wij heen gaan, zit je rond de 70.
Want er zijn in 4 andere landen nog vergelijkbare evenementen.
In Oeganda en in Griekenland heeft hij toevallig al pas gelopen. Dat is tegen mensenhandel.
Kenia
is die. En Tanzania. Ja, dan kan je de Kilimanjaro bewandelen. Ja. Beklimmen.
Heel veel succes.
Dank u wel.
Bedankt.
God zegen.
Dank je, hebben we nodig.
Heel belangrijk, dank je wel.